Ja, Heer Jezus, we geven onszelf aan U en we stellen ook onszelf open voor U, Heer, ook op dit moment als we Uw woord openen. Heer, dan bidden we dat U daar ook in werkt en doorheen werkt door de krachtige werking van Uw geest. Heer, help ons, voor zover het nog niet is gelukt, om onze harten open te stellen voor wat U ook wilt zeggen deze ochtend. Heer, dat het ook onze harten mag bereiken. Heer, dat het onze leven mag raken vanochtend. Heer, want U hebt een woord. En ik weet nu al dat het voor een deel zal gaan schuren, Heer. Heer, maar ik bid, maak ons ontvankelijk voor de waarheid en de relevantie van Uw woord. In Uw naam, Jezus. Amen. En misschien bent u hier vanochtend wel te gast, misschien wel specifiek voor het opdragen of sowieso voor het eerst. We zitten als gemeente in een gemeenteproject. De 10 weken voor Pasen staan wij stil bij eigenlijk het laatste stukje van onze missie. De missie van onze gemeente die luidt: wij bestaan, dat is onze bestaansgrond, wij bestaan om Gods liefde te ontvangen. Wij bestaan om Gods liefde te beantwoorden en wij bestaan om Gods liefde door te geven. En reach out, hè, dat had ik al in het filmpje en de mededeling ging daar dus over, de markraam hebben daar mee te maken. Reach out, het spandoek, gaat over Gods liefde doorgeven. Daar zijn we over aan het nadenken. En niet alleen aan het nadenken, daar verlangen we ook voor dat we daarin ook dingen doen. Dat we ook in actie komen waar dat kan en waar dat past. En dat doen we vanuit dankbaarheid. Omdat we ervaren dat als we Gods liefde ontvangen, ja, dan ontstaat daar als vanzelf ook een verlangen om Gods liefde door te geven. Dat is de connectie die we ook nooit uit elkaar zullen willen trekken. Het hoort bij elkaar. En dat zullen we vandaag ook zien. En we lezen het laatste stukje eigenlijk van Matthäus 10. Dat is de uitzendingsreden van Jezus. Als Jezus zijn 12 discipelen eigenlijk voor het eerst uitzendt. Dat ze zelfstandig op pad gaan als 12 discipelen zonder dat Jezus erbij is. Hij zendt ze uit en geeft ze instructies. En Theo heeft vorige week daar ook uit gepreekt en nu zijn de laatste verzen aan de gang, of aan de beurt. En vorige week was het al ook een beetje dat schurende, dat pittige feit misschien wel, ja, dat het onontkoombaar is. Dat er een bepaalde vorm van druk, dat er een bepaalde vorm van vervolging of tegenstand komt, ook in onze levens, als wij radicaal Jezus gaan volgen. Het is niet anders. En daar pakken we ook de draad eigenlijk weer op. We lezen Matthäus 10, vers 26 tot 31 als eerste. En in de verse daarvoor gaat het over de vervolging. Gaat het over de haat zelfs die de leerlingen van Jezus zullen gaan ondervinden. En dan beginnen we in vers 26. Wees, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen die hij op dat moment uitzendt. Wees dus niet bang voor hen. Voor de mensen die je willen vervolgen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden. En niets is geheim dat niet bekend zal worden. Want wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten 2 mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet 1 dood neer als jullie vader het niet wil. En bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. We komen hier in dit gedeelte eigenlijk het meest herhaalde gebod, zou je kunnen zeggen, van de Bijbel tegen. En het meest herhaalde gebod is niet gedraag je. Of bid meer, of geef meer, of aanbid de Heer intenser of oprechter. Nee, het meest herhaalde gebod in de Bijbel is wees niet bang. En dan heb ik even de hulp van de kinderen nodig die er hier zijn. Van hoeveel dagen zit het er ook alweer in het jaar? Roep maar, als je het weet. 51, minimaal. Ik denk nog meer. Heel veel kinderen die roepen 365 dagen in het jaar. En dan doen we een quiz en eigenlijk is het antwoord niet zo heel moeilijk. Hoe vaak denk je dat er in de Bijbel staat, wees niet bang? 365 keer. En ik geloof dat zo is wat de Heere God ook wil zeggen. Ook tegen jullie als kinderen, maar ook tegen ons als grote mensen. Ja, ik heb dat in de Bijbel 365 keer gezet. Eigenlijk voor elke dag één keer. Elke dag hebben wij het eigenlijk weer nodig om te horen van de Heere God. Wees niet bang. Dat staat hier ook. En hier, ja, het is ook niet zo raar dat de Heer Jezus dat hier zegt. Maar hij zegt het op allerlei plekken. De Bijbel staat er vol mee. En hier, ja, Jezus heeft de discipelen al duidelijk gemaakt dat er vervolging en dat er lijden zal komen. Maar dan nog zegt hij, wees niet bang. En dan is de vraag, waarom niet? Waarom zouden we niet bang zijn? Er is toch vervolging. Welke reden geeft Jezus dan om niet bang te zijn? Nou, niet als eerste de reden die we misschien wel verwachten. Wees niet bang, want God zorgt voor je. Dat is niet wat Jezus noemt. Dat volgt uiteindelijk wel. Maar eerst, zegt Jezus, de eerste reden in vers 26 en 27. Wees niet bang, want er komt een tijd waarin alles onthuld zal worden. Alles wat nu nog geheim is, zal dan bekend worden. En ja, waarom zou je dan niet bang hoeven zijn? Wat betekent dat? Veel mensen zouden kunnen denken dat dit gaat over van alles zal dan bekend zijn. Dus alles wat ik denk, dat wordt uiteindelijk komt dat aan het licht en wordt dat bekend. En ik denk dat ik in ieder geval wel, dat mij dat wat meer banger zou maken. Ik denk, als echt alles aan het licht komt wat ik denk. Nou, ik heb natuurlijk vanzelfsprekend heel veel heilige gedachten. Maar er zitten er ook wel eens wat tussen die ik denk toch echt wel minder heilig zijn. En als dan alles aan het licht komt, alles wat je gedacht hebt. Nou, en dan, daarom wees niet bang. Ik denk dat heel veel denken van, nou, daar zou ik juist wel bang van worden. Als al mijn gedachten aan het licht komen. Maar daar gaat het in dit gedeelte ook niet over. Dat is niet, alles zal bekend worden. Jezus lijkt ervan uit te gaan dat alles wat uiteindelijk bekend zal worden. En wat aan het licht zal komen. Dat gaat om de trouw en om het geloof van zijn leerlingen. Van zijn discipelen. Hun geduld. En hun doorzettingsvermogen, ondanks allerlei vormen van tegenstand, ja, dat zal uiteindelijk openbaar worden. Dat zal in het licht komen. En waar mensen ook nu ons nog wel kunnen neerzetten, misschien als overdreven, of arrogant, of te radicaal. Ik weet niet of jij het wel eens gehoord hebt, ik heb wel eens gehoord van, mag het ook alsjeblieft gewoon normaal. He, dat je gelooft, ja, dat is prima. Maar het lijkt wel alsof alles in jouw leven draait om het geloof en kan het niet normaal. Dat je gewoon op zondag naar de kerk gaat en dat verder gewoon je normaal doet zoals alle andere mensen normaal doen. En dat hier dan staat van, joh, nee, juist je doorzettingsvermogen, juist je volharding uiteindelijk in het volgen van Jezus, in het getuigen zijn van Hem. Ja, dat wordt herkend ook eindelijk als een radicale keus om Jezus te volgen. Om Hem ook de hoogste prioriteit te laten zijn. Onze trouw aan Hem, dat is uiteindelijk wat openbaar wordt. Ook al worstel je soms nu in al die relaties die je misschien wel hebt, wat soms moeilijk is. Maar dat is wat Jezus als eerste aanbiedt. In plaats van een snelle, wees niet bang, want God zal voor je zorgen, boodschap. Die volgt ook wel, vers 29, wat kosten twee mussen? Nou, zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. En bij jullie zijn zelfs alle haren op het hoofd geteld. En ik weet, bij de ene is hij sneller klaar dan de ander. Maar het feit is dat Jezus alle haren op ons hoofd heeft geteld. Wees dus, ook een dusrelatie, wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Als God echt aandacht heeft voor alle mussen die overal maar zijn. En elke haar op ons hoofd. Dat betekent dat God ook zegt, joh, voor mij is helemaal niets te klein. Voor mij is niets te onbelangrijk in jouw leven. En we worstelen daar wel eens mee. Mag je nou bidden voor een parkeerplek in een drukke winkelstraat? Ik zeg van, ja, joh, God heeft wel belangrijkere dingen te doen dan zich met dat soort dingen bezighouden. Dat doel, hè? Bid dan voor gerechtigheid op aarde, zeg maar. Of je bent iets kwijt, mag je bidden van, Heer, mag ik het terugvinden? Hè, zijn dat nou dingen waar je God mee kunt vermoeien? Hè, hoor je dan wel eens. Nou, ik denk, hier staat, God heeft elke haar op ons hoofd verteld. Voor God is helemaal niks te klein. Net zo goed als er voor God helemaal niks te groot is. Voor God is niks onbelangrijk. Als mijn kinderen iets aan mij willen vragen of ergens mee zitten, ik vind nooit iets onbelangrijk. Ik vind het altijd mooi als ze bij me komen en me iets vragen of iets verwachten of iets willen delen of iets willen vertellen. En zo werkt het voor God, de Vader ook. Er is helemaal niks. Als het iets betekent voor ons, ja, dan betekent het ook iets voor Hem. Hoe heerlijk is dat? Dat Hij zelfs geïnteresseerd is in het aantal haren op ons hoofd. En dat is goed om te weten, ook nog, mussen, ja, dat waren in die tijd het goedkoopste marktartikel. Je kocht 2 mussen voor 5 cent. En die werden dan door de arme mensen gekocht en ook gegeten. Het was zeg maar het goedkoopste vlees wat je bij de slager kon kopen. En geen van die vogeltjes valt ter aarde, dat wil zeggen dat ze eigenlijk worden gevangen in een val, want dat werkte zo, de mussen werden gevangen en als ze gevangen werden in een net, ja, dan vielen ze daarna dood ter aarde. Daar slaat het ook in de context ook van waar Jezus het al over heeft, over vervolging, over tegenstand, over gevangen worden. Mussen, er wordt geen mus in een val gevangen zonder dat de Vader het toelaat. Ook daar is Hij op betrokken. En dat gaat veel verder dan dat God het alleen maar zou weten. Nee, het vindt plaats eigenlijk binnen de grenzen van zijn heerschappij. God laat het ook toe dat die mussen gevangen worden. En zo mogen ook de discipelen, ja, ze mogen nooit denken dat de Vader hen vergeet. Ook als de druk toeneemt, als de omstandigheden soms zijn dat je wel kunt afvragen, ja, waar is God? Wie herkent die vraag niet in zijn leven? Dat je soms denkt, maar Heer, waar bent u? Dat dit allemaal maar mag gebeuren in mijn leven, of in mijn familie, of in mijn gezin, of de ziekte. Heer, waarom mag dit? Dat zeiden de discipelen ook, dat dachten ze ook. Maar uiteindelijk zegt God hier, zelfs het goedkoopste wat er te vinden is, mussen op de markt. Zelfs daar is mijn zorg. Nou, hoeveel te meer dan bij het duurste? De mens, de kroon op de schepping. En dat wil niet zeggen dat God dus niks toelaat. Dat gebeurt bij de mussen die worden gevangen en vallen soms dood neer. Dat gebeurt ook bij de volgelingen. Dat zullen we al heel snel zien, ook in de Bijbel, in Handelingen. Als het begin van de fysieke gemeente daar is, ja, dan is er al een paar hoofdstukken verder vervolging. Is er al de steniging van Stefanus. Binnen Gods heerschappij. Hij laat het uiteindelijk toe. Hij laat het gebeuren. En Stefanus had het goed, want die had al voor zijn sterven een open blik in de hemel. Die wist waar hij naartoe ging. Maar uiteindelijk, niks gebeurt buiten de macht van God. Wees dus niet bang. En het lied wat ik de laatste tijd het meest afspeel, ook wel een beetje in het kader van Reach Out, is You Make Me Brave van Battle Music. En ik denk, ja, dat is voor mij zo de kern. Ook als het gaat om Gods liefde doorgeven, dan kunnen we soms zomaar in de valstrik raken van dat we dat toch ook heel actief moeten gaan doen. Dat we wel daden moeten doen van gerechtigheid. En zeker moeten we dat doen. Maar wel vanuit God. You make me brave. Niet ikzelf. Ik hoef mezelf niet op te pompen om maar vrijmoediger te worden of om maar dingen te doen. Het is de Heer die uiteindelijk ook dat wil doen. Daar ligt zo de kern. De missie die we hebben als gemeente begint bij God. En het gaat er niet om hoe goed wij omgaan met onze worstelingen in het getuigen zijn, wat we soms denk ik lastig vinden. Maar het is ten diepste zijn missie. Het is Jezus die zegt, ja, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Het is niet onze missie, het is juist zijn missie. Jezus is zelf de aanstichter, zou je kunnen zeggen, van de missie van de kerk. Hij is zelf uiteindelijk gezonden door de Vader. En Jezus zelf is zo betrokken op onze missie. Hij wil daar zo graag ook in werken, in actief zijn, door de krachtige werking van zijn geest. In ons, maar juist ook door ons. En daar hadden we het deze week nog over op de kring, hè? Over You Make Me Brave en over getuigen zijn, over vrijmoedigheid. Dat we ook in de kring zeggen, wat is dat toch soms zo lastig? Wat vinden veel van ons het lastig? Om vrijmoedig te zijn. Om frank en vrij gewoon te vertellen en te getuigen over Jezus. Op ons werk. Op het schoolplein. In de buurt. In onze familie en vriendenkring. Wat vinden we dat vaak toch lastig? Toch? Ik constateer dat zeg maar al signalerend. Ook bij mezelf soms. We vinden het zo moeilijk om vrijmoedig te zijn over Jezus. En er is, zou ik bijna zeggen, één troost. Dat is van alle tijden. Zelfs bij de discipelen. Die intens 3 jaar lang met de Heer Jezus hebben opgetrokken. Die hem kennen. Die persoonlijk, letterlijk persoonlijk door hem worden uitgezonden. Zelfs bij hem is het dan toch steeds weer ook het gebed. Van, oh Heer, maak ons vrijmoedig. En Paulus, bedoel de uber-evangelist, de extraverte, de meest moedige evangelist die er volgens mij ooit heeft rondgelopen. En zelfs Paulus, die bidt, die vraagt regelmatig of gemeenten willen bidden, dat hij toch vooral maar vrijmoedig het woord kan brengen. En zo ook de discipelen. Maar wat is dat toch met vrijmoedigheid? Ik denk dat we toen, maar ook nu, ik denk dat we op onze klompen aanvoelen. Dat als wij een stuk vrijmoediger over Jezus gaan praten. In welke omgeving en in welke context dan ook. Als wij vrijmoediger gaan praten over Jezus. Dan zullen daar mensen met regelmaat ook heel afwijzend op gaan reageren. Dat ze ons misschien wel niet meer moeten. Privé, misschien zelfs wel zakelijk. En we zien ook in de verse daarna dat dat zelfs kan leiden tot strijd in families en strijd in gezinnen. En weet je, dat is nooit het doel. De Bijbel zegt, houd voor zover het van jou afhangt, vrede met alle mensen. Dus het is nooit het doel dat er strijd komt binnen gezinnen of binnen families. Maar als mensen die heel dicht bij je staan, als die van je vragen om Jezus eigenlijk minder belangrijk te maken dan hen. Ja, dan komen wij gewoon in een loyaliteitsconflict. Want waar kiezen we dan voor? Of beter gezegd, voor wie kiezen we dan? Durven we dan, misschien wel met de consequenties die dat heeft, uiteindelijk Jezus als hoogste prioriteit te handhaven? In de wetenschap dat dat heftige weerstand kan opleveren in ons gezin, of misschien wel in onze vriendenkring of onder collega's. En dan kun je alleen voelen. Juist met de mensen waar je van nature het meest verwant mee voelt. En ik ken dat. Ik weet wat het is. Ik ben zelf opgegroeid in een ongelovig en onkerkelijk gezin. En nog steeds ben ik de enige die zo in het geloof staat. En gaan mijn ouders niet naar de kerk en mijn zus niet en schoonfamilie niet. En dat voelt alleen. En het is soms ongelooflijk lastig om daarin ook echt wel jezelf te kunnen zijn met de volle overtuiging waaruit je leeft. Maar voor wie kiezen we dan? Als het er echt op aankomt? Dat is geen makkelijke vraag. Dan kunnen we niet zomaar zeggen, natuurlijk kiezen we voor Jezus als hoogste prioriteit. Het is wel mijn verlangen, als het erop aankomt dat ik die keus zal maken. Maar dat is niet iets wat we luchtig even de zaal in kunnen slingeren, zeg maar. Het gaat diep, het gaat ver. En als we alleen komen te staan, als mensen ons afwijzen ook, omdat we zo vrijmoedig spreken over Jezus, dan zie je ook dat we dat ook vaak ervaren als een afwijzing van onszelf. Maar ten diepste, jij bent het niet die wordt afgewezen. Uiteindelijk wijzen mensen de Heer Jezus af. Want Jezus zegt verder ook in vers 40, wie jullie ontvangt, die ontvangt mij. Hij zendt al. En als hij zendt, dan zegt hij, ik zend jullie. En wie jullie ontvangt, die ontvangt mij. En dat is groot. Als we even beseffen dat mensen die ons ontvangen, ontvangen Jezus. Er was al een oud Joods gezegde dat zegt, een gezant van een mens is als die mens zelf. Nou, wij zijn de gezanten, de afgezanten van Jezus. Maar eigenlijk zijn we nog veel meer dan dat. Zoals Mark laatst in een preek zei. Ik denk zoals we hier zitten, neem ik aan dat het overgrote meerderheid van ons gelooft in Jezus. Maar geloven we ook in Jezus in ons? En dat is nog zo fundamenteel anders dan alleen maar zeggen ik geloof in Jezus. Maar geloof je ook in Jezus in jou? Want als jij, als ik ergens biddend en vrijmoedig en ontvankelijk binnenstappen, welke ruimte dat ook is, waar het maar is, dan omdat jij en ik daar binnenstappen, stapt de Heer Jezus dat binnen. Dat mogen we gewoon beseffen. Als ik ergens kom, dan komt de Heer Jezus dat, daar. Dat is maar goed ook, dan kan hij compenseren wat ik vanuit mijn menselijkheid allemaal verkeerd zou doen. Maar Jezus komt binnen. Dus we hoeven dat ook niet allemaal van onszelf te verwachten. Als we denken van, oeh, en nu komt erop aan. En nu moet ik de goede woorden vinden. En nu ga ik het zeggen. Ontspan. Want wie jou ontvangt, ontvangt Jezus. En dan gaat het al helemaal niet meer om jou en om mij. Dan gaat het om Jezus, die ook wil werken in ons en door ons heen. Het is zoals Jezus zelf ook zegt, want het is wel de kunst om daarbij vrijmoedig te blijven getuigen. Jezus zendt wel, ik zend jullie. Dat is een opdracht. En wie jullie ontvangt, ontvangt mij. Maar hij zegt ook in die volgende vers in Matthäus 10, hij draait er niet omheen, 32 en 33. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij de Vader. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Dat vind ik grote woorden. Met veel impact. Een hele belangrijke spiegel eigenlijk voor ons leven, deze verse. En Jezus zegt ook luid en duidelijk, ook in de verse hierna, die Theo ook vorige week al heeft aangehaald. Het gaat uiteindelijk om toewijding aan Hem. Toewijding aan Jezus, dat is wat er bovenaan onze prioriteitenlijst zou moeten staan. En dat gaat niet vanzelf. Dat ging ook niet vanzelf voor de discipelen van Jezus, die Hem kenden. Die met Hem optrokken. Die vurig waren. Die alles zagen ter plekke. Die worden uitgezonden. Maar uiteindelijk die ook Hem verraden. Of die Hem ontkennen. Of die wegvluchten en zich verstoppen als het er echt op aankomt. Als het echt spannend wordt. Ook zij kennen dat falen daarin. En het mooie van de boodschap van de Bijbel is dat we weten, er is altijd uiteindelijk vergeving. Ook als we Jezus wel een keer verloochenen. Op ons werk. Bij onze familie. Bij onze vrienden. We weten, we mogen altijd terugkomen. We mogen dat ook belijden aan de Heer. Van Heer, ten diepste heb ik eigenlijk gewoon u verloochend. En dan is er vergeving. En dan is er weer ruimte voor een nieuwe start. Maar de uitdaging blijft staan. De oproep blijft staan. Het leven in overgave van Jezus. Dat is het ware leven. Het ontvangen, het beantwoorden en het doorgeven van zijn liefde. Dat is onze bestaansrecht. Hij zegt, erken mij bij de mensen. En soms is het moeilijk om dat alleen maar in gesprek te doen. En dan kunnen juist die dingen waar we het vanochtend over hebben. Zoals vrouwen lopen voor vrouwen en fiets voor een huis en muskathlon. Dat kunnen zulke mooie dragers zijn om heel vrij te spreken over je motivatie waarom. Het is belangrijk dat je, als je dat soort dingen doet, en ik moedig je er toe aan, dat je dat doet omdat het een daad van gerechtigheid is. Omdat je gewoon vrouwen die lopen voor vrouwen, opbrengst gaat onder andere naar Terwille en die financieren daarmee uitstapprogramma's voor prostituees. Dus je loopt niet zomaar vrouwen lopen voor vrouwen. Jij loopt en jij haalt geld bij elkaar, zodat prostituees het eigenlijk de mogelijkheid hebben om uit te kunnen stappen. Dat is wat daarmee gebeurt. Fiets voor een huis is niet denk van, nou, ik heb wel een keer zin om zo'n Alpenreus uit de Tour de France op te fietsen. Nou, dat komt allemaal bij, dat is mooi. Maar ten diepste zeg je, ja, maar het kan toch niet zo zijn? Dat er ook gewoon mensen zijn waar elk jaar het huis maar weer wordt weggevaagd door een nieuwe overstroming in Bangladesh. Ik fiets voor een huis. Dat blijft staan. Als daad van gerechtigheid. Hij zegt van, joh, ik heb zelf in 2013 de muskathlon gelopen in Oeganda. Dat is een daad van gerechtigheid. Ik liep voor Compassion, omdat je een statement wilt maken en fondsen wilt verzamelen uiteindelijk voor armoede in dat geval. Of voor vervolgde christenen. Of voor slavernij en mensenhandel. De drie doelen waar een muskathlon aan besteed wordt. En weet je wat zo mooi is? Dat als je zo'n daad van gerechtigheid doet, en zeker zo'n sponsorachtig iets, ja, dan ga je mensen ook benaderen van, joh, wil je me ondersteunen? En waarom dan? Wat ga je dan doen? En waarom doe je dat? Maar die waarom doe je dat geeft ook de ruimte om in alle vrijheid te vertellen over Jezus. Over dat hij jou zo geraakt heeft. Omdat hij net verlangt daadwerkelijk naar een betere wereld. Zijn koninkrijk hier op aarde. En dat je daar mag meebouwen. En dat je dit doet en dat iedereen kan meebouwen. Kansen te over om juist door zo'n actie heen in gesprek te komen met mensen. Maar ik heb ook gemerkt, toen ik dat deed, dat het ook heel makkelijk weerstand opriep. Want wij mochten op de openbare basisschool van onze kinderen elke klasse belangen. En de sponsorloop van dat jaar, de opbrengst, zou gaan naar de Muscatlon. Totdat een van de ouders uiteindelijk eens even naploost van ja, dat is volgens mij een christen. En waar loopt hij voor? Hij loopt voor Compassion. En in de statuten van Compassion staat dat Compassion evangeliserend karakter heeft. En dus een brief naar de directeur. Het kan toch niet waar zijn dat op een openbare, neutrale school we iets gaan steunen wat een religieus kenmerk heeft. En dan zit je opeens in de spanning. Dan zit je opeens met een directeur aan de telefoon. Van ja, hoe moeten we allemaal? En ontstaat er dus tegenstand. En komt het er dus op aan. Hoe reageer je als eerste, zeg maar? Ik had eerlijk gezegd de neiging om, ik kan heel snel dan cynisch worden. Ik denk, oh. Dus die kerel die dan reageert, die heeft liever dat er kinderen doodgaan van de honger. Dan dat ze eten krijgen en scholing en medicatie en een Bijbel. Nee, dat zou mijn primaire reactie zijn. Nou, de Heer heeft me ook geleerd om niet altijd mijn primaire reacties te uiten. Dus dat ging anders. Maar uiteindelijk gaf dat juist kansen. Het gaf druk, zeg maar. Maar daardoor, doordat opeens, zeg maar, dat een item was op die school, was er ook heel veel juist ruimte voor gesprek. En kwamen juist mensen naar me toe van, hé, mag ik zeggen. Laat ze maar lullen hoor, maar wij lopen voor jullie sponsortocht, want ik vind, jij doet de mensen iets en ik vind het mooi en je staat ervoor en man, ik wou dat er meer mensen waren zoals jullie. Nou, daar gaat het niet om, maar wel dat je in gesprek gaat. Aan elke keukentafel moesten ze uiteindelijk beslissen op die school, ja, waar gaan we nu voor lopen? Want er kwam uiteindelijk dan een doel bij, een neutraal doel, dus gaan we dan lopen voor Compassion of gaan we lopen voor Kika? Ook altijd goed, maar mensen moesten erover gaan praten, mensen kwamen naar ons toe. In eerste instantie ervaar je dat als druk, als tegenstand. Van nou, wat gebeurt er nou, zeg maar? Heer, kan toch niet? Dat was toch zo'n mooi doel? En we hebben juist al die klassen, ja, maar ja, de kans om alle klassen bij langs te gaan. En dat de Heer uiteindelijk laat zien van, joh, blijf staan. Blijf staan in je overtuiging. Blijf staan in je getuigenis. En wees vriendelijk. Wees vooral vriendelijk. En ga niet tegen beslissingen in. Ga niet terugduwen van beloofd is beloofd. Nee, beweeg maar gewoon mee. En laat de vragen die komen, laat ze maar komen. En geef gewoon antwoord en geef je getuigenis. Dan zie je dat tegenstand soms ook zomaar nieuwe openingen geeft. Wat je niet voorziet als je het eerste telefoontje krijgt. En Jezus die wil ons daar ook in helpen. Het is niet zo dat Jezus zegt, ik zend je uit en zoek het maar uit. Het is Jezus, ik zend je uit. En als ze jullie ontvangen, ontvangen ze mij. En je ziet ook dat de discipelen ook bidden dat Jezus daar ook in werkt. Dat we dat ook niet moeten beschouwen los van het werk van Jezus in ons. De discipelen bidden ook om de werking van de geest. En daar gaat het om. Dat als we uitgaan, dat we dat doen ook in afhankelijkheid en onder de leiding van de Heilige Geest. En dat we ook bidden, elke dag opnieuw wat mij betreft, voor een nieuwe vervulling van de geest. En de discipelen stonden ook daar onder druk. En we lezen even een stukje in Handelingen 4. In Handelingen 4 krijgen de discipelen letterlijk het bevel. Ze krijgen het bevel van de schriftgeleerden en de fariseeën en de sadduceeën, al die Joodse leiders. Ze kregen het bevel om de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken. En eigenlijk een verbod om het volk nog langer te vertellen over Jezus. En misschien heb jij dat verzoek ook wel eens gehad. Dat mensen gewoon in je omgeving mensen niet zo stellen, maar wel zeggen van joh, ik vind prima dat je mijn broer bent, mijn vriend bent, mijn collega bent. Maar ik wil niet meer praten over het geloof. Ik wil niet dat jij spreekt over Jezus. Voor een deel hebben we dat te accepteren. Maar het is soms ook de manier waarop we spreken over Jezus. We hoeven nooit te proberen te overtuigen. Maar we mogen altijd getuigen van wat wij meemaken met Jezus. En Handelingen 4 vers 19, dan zie je wat Petrus en Johannes zeiden. Ja, maar Petrus en Johannes die zeiden, ja, kunnen, hallo, schriftgeleerden, fariseeën, kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat wij gezien hebben, over wat we gehoord hebben.
We moeten wel. We kunnen niet anders. Dat is de diepe essentie. En hoe meer je hebt gezien van de Heer Jezus. Hoe meer je hebt gezien van Hem. Hoe meer je hebt ervaren van Hem in je leven. Ja, hoe minder makkelijk je je stil zult kunnen houden. Dat hou je zelf niet eens meer tegen. Ja, dan denk ik. Zit onze rem op vrijmoedigheid, zoals we die denk ik allemaal wel ervaren, of de meeste van ons. Zit onze rem op vrijmoedigheid niet deels hier? Dat we feitelijk nog te weinig gezien hebben van Jezus? Dat we ons daar misschien ook wel te weinig op richten? Dat we feitelijk een gebrek hebben aan zicht. Dat we en daardoor ook een gebrek hebben aan overtuiging. En dat we een missie moeten constateren. Maar eigenlijk heb ik een gebrek aan honger. Een gebrek aan honger naar meer van Hem. Sufgebeukt misschien wel. Door deze maatschappij. Met alle comfort. Met alle afleiding. Misschien wel sufgebeukt door de zorgen. Van jouw leven. Van je gezin. En ik ook broers. Zussen. Laten we bidden. En laten we zoeken. En laten we huilen. Om ons gebrek aan vrijmoedigheid. Onze halfslachtigheid soms. Want ook wij kunnen het tegenover God niet verantwoorden om ons stil te houden over Hem. We hebben het zo nodig dat we meer zien van Jezus. En de discipelen, die hadden genoeg gezien, zou je denken. Die hadden genoeg gehoord om te blijven verkondigen. En toch, en dat is een belangrijke les, ook als bij hun de druk en de tegenstand weer toeneemt. Dan is er ook voor hen de noodzaak tot gebed. Want ook bij hen is vrijmoedigheid niet iets wat er altijd maar als vanzelfsprekend is. En dus bidden ze erom. Handelingen 4, de 10 versen later, vers 29. Wel nu, bidden de discipelen. Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. En alle dus spraken vrijmoedig over de boodschap van God. De introverte mensen spraken vrijmoedig over de boodschap van God. De extraverte mensen spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Wat zou het wat zijn? Als het in ons leven, als het in onze plaatsen zou gaan beven. Niet als gevolg van gaswinning, maar als gevolg van een krachtige aanwezigheid van de Geest van God. En als de Geest er is, dan is er vrijmoedigheid. Dan zullen ook wonderen en tekenen ons volgen. En die zullen ons allemaal volgen. En dan we hadden vorige week hier een trainingsdag, ook onder leiding van Royal Mission, over wonderen. Onderwijs en uiteindelijk ook het bidden uitstekken van wonderen. Hartstikke goed, hartstikke mooi. Maar uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat we dat niet apart doen op een zaterdag in een kerkgebouw, maar dat wonderen en tekenen ons volgen als we Jezus verkondigen. En dat betekent dat we allemaal uiteindelijk ook misschien wel een verandering moeten maken in houding. Want misschien zit je ook wel hier in de kerk en misschien ben je wel vooral consument. Consumeer je eigenlijk het evangelie? Consumeer je de dienst? Heb je er misschien wel een mening over? Een sterke mening misschien wel over de liederen, over het volume, over de preek, over mijn jasje, over waar je het allemaal wel iets een mening over zou kunnen hebben. En consumeren is prima. Als je voor het eerst in een gemeente komt, dan mag je gewoon ontvangen. Dan mag je kijken. Maar het is zo belangrijk, zo fundamenteel, dat we wel de slag maken van toeschouwer naar bouwer. En het is eigenlijk een keuze elke keer opnieuw. Om eerlijk te zijn, ik was vorige week zaterdagmiddag, was ik bij die trainingsdag voor wonderen. En ik kwam als toeschouwer. Gewoon uit betrokkenheid en even kijken wat er allemaal was en wat er gebeurde. En mooi, ik zat een beetje achterin en je kon ook woorden ontvangen. Denk ik, afgeven. Ik denk, doe maar, ontvangen, altijd goed. Bemoediging van de Heer, altijd fijn. Maar toen kwam er dus zogezegd een woord van de Heer. Maar ik was daar helemaal niet als deelnemer. Ik was toeschouwer. Maar het was alsof God ook tegen mij zegt, ja, maar dat kan helemaal niet, joh. Je kunt niet toeschouwer zijn in mijn koninkrijk. Dat is niet de bedoeling. Wij zijn bouwers. En we zijn allemaal getuigen. En zo mogen we ook uitgaan. En dan gaan we toch niet de Heer verloochenen. En dus is het noodzakelijk dat we in navolging van de discipelen, dat we bidden. En dat we misschien ook wel heel persoonlijk, ook in gebed straks, zelf naar de Heer gaan. Om daarin dingen misschien ook bij hem te brengen. Of hem te vragen, of hem te smeken. We hebben het nodig om meer zicht te krijgen op Jezus. We hebben het nodig om hem, misschien wel voor het eerst en misschien wel opnieuw, als hoogste prioriteit in ons leven te betitelen. En daar ook naar te handelen in ons leven. We hebben het nodig, elke keer opnieuw, dat gebed om vervulling met zijn geest. Want het kan niet van ons komen en het hoeft ook niet van ons te komen. Hij kan dat doen. Hij zendt. En hij zegt, wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En ik sta je bij met de krachtige werking van zijn geest. Dus laten we daar om bidden. En als je hier zit en zegt, ja maar Jezus, überhaupt is niet de hoogste prioriteit in mijn leven. Maar je weet wel dat dat zo zou moeten zijn. Dan is daar ook nu een uitnodiging. Om hem wel, nu, vanochtend, dat hoogste prioriteit van jouw leven te maken. Dat kun je doen ook straks tijdens het gebed. En ik ga ook bidden dat de geest je hart daarin aanraakt. Door je hand uit te strekken van, Heer, hier ben ik. En op dit moment maak ik u dat hoogste prioriteit in mijn leven. Ik belijd dat u ook mijn verlosser bent. Dat u bent gestorven aan het kruis voor mijn zonde. Ik blijf dat u ook de Heer van mijn leven wordt vanaf nu. U wil ik volgen en u mag de regie van mijn leven. In het volle vertrouwen dat u goed bent. En dat u het beste voor hebt met mijn leven. Het wil niet zeggen dat het makkelijkste leven is, maar wel het mooiste leven. Dus laten we bidden. En dat zal ook een moment zijn voor ons allemaal. Om ook gewoon in eigen woorden en in stilte te bidden tot God. Mag ik jullie vragen om daarbij voor zover dat mogelijk is te gaan staan. Vader, ik dank u voor dit woord. Heer, het nadeel is gewoon, Heer, van preken volgordelijk in de Bijbelboek, dat je overal over moet spreken en dat je ook vervelende stukjes niet over kunt slaan. Heer, maar ik beschouw het nu als een voordeel. Heer, want dit willen we onder ogen zien. Dit is ook wat uw woord is. Dit is ook het schuurt, Heer. Het schuurt. Die ongelooflijk krachtige oproep om vrijmoedig te zijn. Die oproep om u niet te verloochenen bij de mensen. Zodat u ons ook niet hoeft te verloochenen bij de Vader. Heer, en u kent ons. Heer, u weet hoe we nog zo vaak worstelen met vrijmoedigheid. Heer, en ik geloof ook dat u uit uw woord laat zien, ook vanuit de discipelen. Zij konden niet stil blijven, Heer, omdat ze zo'n goed zicht hadden op u, Heer Jezus. Heer, en wij wandelen deels met een vertroebelde blik. Heer, we zitten deels vast in een moeras van ons leven, waar het te veel gaat. Over spullen, over afleiding, over ontspanning, over wat anderen van ons vinden. Heer, over onze status, over macht, over seks. Dingen die in zichzelf niet fout hoeven zijn, maar die ons wel wegtrekken bij het bezig zijn met meer zicht krijgen op u. En Heer, bid echt, Heer. Kom uit uw geest. Heer, vervul ons opnieuw en geef ons een sterker beeld van wie u zelf bent. Heer, en ik bid dat u ons ook elke dag opnieuw opwekt en oproept om u tot hoogste prioriteit van ons leven te maken. Want dat is wat Heer van het leven betekent, dat u op de hoogste plaats staat. Dat u troont op de troon van ons hart. En Heer, u weet dat we hier mensen zijn die überhaupt u nog nooit, of misschien heel lang geleden, maar inmiddels afgegleden en op zoek naar de weg terug. Mensen die nog voor die keus staan om u aan te nemen als verlosser en Heer. Om u de hoogste prioriteit van hun leven te maken. Heer, en als ze hier zijn, dan bid ik op dit moment ook. Raak hun hart aan, Heer. Laat hen ervaren de plek waar ze zitten. Dat u hen ziet. Dat uw hart ook intens klopt voor hen. En als jij weet en ervaren dat het ook een boodschap van God is voor jou. En je staat voor die keuze en je wil die keuze ook nu maken om je leven toe te wijden aan Jezus. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Hoog naar Jezus. Zodat ik ook met je kan bidden. God ziet je hand. God ziet jouw hand. God ziet jouw hand. Hij roept je. Kom. God ziet je hand. Kom eerst bij Jezus. Krijg eerst meer zicht op hem. En dan word je als vanzelf uitgezonden. Dan ben je gezonder. Dan zul je niet stil kunnen houden. Zijn er meer mensen die weten van die keuzes voor mij voor nu? Of opnieuw, omdat ik ben afgedwaald. Dat ik je vraag om je hand te steken. God ziet je hand. God ziet je hand. Dank u, Jezus, voor deze levens die zich toewijden aan u, voor het eerst of opnieuw. Die u maken op dit moment tot hoogste prioriteit van hun leven. Die u aanvaarden als verlosser en als Heer van hun leven. We danken u daarvoor, Heer. We prijzen u. Heer, wat is het heerlijk dat dit gebeurt. En ik bid, Heer, dat u hen ook reinigt door uw bloed. Dat u hen heiligt. Dat u hen volmaakt van uzelf. Vervul hen op een diepe, intense manier met uw geest, Heer. Maak hen als uzelf. Heer Jezus, maak hen vol van uzelf. Geef hen scherp zicht op wie u werkelijk bent. En u weet, Heer, dat we ongetwijfeld velen zijn die worstelen met deze dingen die ook in de preek naar voren kwamen. Met vrijmoedigheid, met prioritering. En we willen daar ook in eigen woorden woord aan geven naar u, Heer. En als je erover in gesprek wilt met de Heer, dan is er ook nu ruimte en zal ik stil zijn. En Heer, voor ons allemaal bid ik, Jezus, vervul ons met uw geest. Want u alleen doopt met vuur. Jezus, vul ons met uzelf. Verscherp het zicht op u. Opdat we niet anders kunnen dan de liefde die we van u ontvangen. Door te geven aan de mensen die om ons heen, die er zo naar snakken. Sommigen weten het wel, dat u het bent die ze nodig hebben. Sommigen ontkennen dat ten stelligste en leven hun eigen leven. Heer Jezus, maak uzelf bekend. Openbaar uzelf en laat ons daarin ook instrumenten zijn. Want wie ons ontvangt, ontvangt u. Heer, het is zo groot. Laat ons dat bewust van zijn. Heer, laat ons dat ook vrijmoedig en ook ontspannen maken. Heer, het gaat om u. Het gaat om u in ons. Heer, en ik bid ook echt, Heer, dat u ook de mensen helpt. Die nu al een hele tijd toeschouwer zijn. Die in feite consumenten zijn. Heer, zo hebt u het ten diepste niet bedoeld. Ik bid, help hen, Heer, om bouwer te worden. Om mee te bouwen aan uw koninkrijk. Om vrijmoediger te worden. Om mee te bouwen binnen de gemeente, buiten de gemeente. Raak hun hart aan. Bevestig hen, Heer. Dat u ook hen op het oog hebt en dat u ook zo graag wilt dat ze zich geven in de dienst aan u. Maar ook, Heer, bewerk dat vanuit uw liefde. Niet vanuit een moeten, niet vanuit een nieuw gebod. Heer, vanuit liefde. Heer, en help ons om elke dag opnieuw te beseffen dat het belangrijkste gebod, of het meest herhaalde gebod, sorry, dat is: wees niet bang. Heer, dat we stappen zetten in onbevreesdheid. In het getuigen van uw liefde. En in het doorgeven daarvan aan anderen. Bekrachtig ons, Jezus. Heer, en dan geloven we ook. En daar strekken we ons ook naar uit, Heer. Dat wonderen en tekenen ons zullen volgen. Heer, dat we allemaal zoals we hier zijn, vrijmoediger zullen zijn ook. Om te bidden. Om genezing uit te spreken. In onze buurten. In onze gezinnen. Op ons werk. Op onze school. Dat we genezing uitspreken in uw naam. En dat we ook zullen geloven. En zullen zien. Dat u het verkondigen van uw naam doet volgen. Door wonderen en tekenen. Ook door ons heen. In Jezus' naam. Amen.